Deze lijn is weg, u zal ongeveer een klein half uur duren, vrees ik. Maar we hebben een gastspreker vanavond die dus zich bezighoudt met het begrip werkelijkheid. Het is een beetje erg moeilijk, tenminste voor mij, misschien voor u anders, je kunt nooit weten. Daar komen allerhand begrippen bij te pas, zoals bijvoorbeeld de totaliteit der gebeurtenissen. Ik heb het geïnformeerd hoe het in elkaar zat. Toen kreeg ik dus een hele show over onder meer parallele werelden, over mogelijkheidswerelden, over realiteitsverschuivingen en wat iets meer zei. Er kwam heel snel dimensies zelfs bij te pas. Toen heb ik bij mezelf nagedacht, kan ik dat uitleggen? En ik moet eerlijk zeggen, nee. Kan ik niet. Ik weet wat een parallele wereld is. Een parallele wereld is een wereld die in enkele aspecten verschilt van de uwe. Maar die aspecten zijn dan wel essentieel. Beide werelden lopen naast elkaar. De tijd is in beide werelden meestal een tikje verschillend. En zo kunnen er hele reeksen van die werelden zijn. Met dimensie is dat precies hetzelfde. Wanneer je een wereld hebt zoals de uwe, dan kan er een zogenaamde antidimensie zijn. Dat wil zeggen dat drie andere dimensies die wereld bepalen, die verder gelijk is dan de uwe, aan de uwe, maar waarin dan weer bepaalde natuurkundige principes bijvoorbeeld anders werken of reageren. Dat zijn begrippen die mijn inziens een beetje meer bij science fiction horen dan eigenlijk bij geestelijke werkelijkheidsonderzoekingen. Maar één ding is me in ieder geval wel opgevallen en dat is dat werkelijkheid een zeer persoonlijke zaak is. Toen ik vroeg wat is werkelijk, toen zei je alles wat je zelf als zodanig ervaart. Nou ja, daar ben ik dan eens een beetje over na gaan denken. Maar het is voor een deel natuurlijk juist. Wanneer ik geloof dat de maan van groene kaas is gemaakt, zal ik er nooit van eten. Maar ik heb in ieder geval een hele voorraad kaas om naar te kijken. Oh, het is een beetje, ja, ik geef het toe, het is een beetje een gek voorbeeld, maar wanneer ik denk dat ik gelukkig ben, ben ik veel gelukkiger dan wanneer ik denk dat ik ongelukkig ben. Want als ik ongelukkig ben, vertrouw ik mijn geluk niet. En als ik gelukkig ben, dan tel ik mijn ongeluk niet. Dergelijke dingen, die kan ik nou wel begrijpen. Hij zegt bijvoorbeeld, harmonie is nooit totaal mogelijk zodra je eigen besef beperkt is. Ja, er is iets voor te zeggen, omdat een totale harmonie alles moet omvatten. Maar zoals ik het bekijk, hangt het veel meer af van de wijze waarop je aanvaarden kunt dat er nog iets anders bestaat dan eigenlijk in de situatie van ik kan alleen maar ervaren wat bij mij behoort. Misschien is dat voor de geest een beetje anders dan voor de stof, wil ik er meteen graag aan toevoegen hoor. Want een geest, ja, die beleeft eigenlijk alles wat hij aanvaardt, maar alleen zover hij het voor zichzelf in termen van werkelijkheid kan vertalen. Nou ja, dat is bij u eigenlijk net zo. Uw hele wereld loopt over van mensen die God prediken. Maar niemand weet wat die is. Je weet zelfs niet of het een I is. Het zou ook een zij kunnen zijn, een ze. Het zou ook nog een het kunnen zijn. En het zou ook iets kunnen zijn dat helemaal niet meer omschrijfbaar is. Wanneer je daarmee bezighoudt, dan blijkt dat God voor jou werkelijk is, zover als je in die God gelooft. En het gekke, wat daar dan uit voortvloeit is, dat iemand die werkelijk volledig in een God gelooft, ook door die God allerhand dingen ziet gebeuren, die toch wel een beetje buiten de redelijke normen vallen. Noem het wonderen, noem het mirakels, noem het afwijkingen, toevalsafwijkingen, precies wat je wil. Wat is er dan? En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, maar het is God niet. Dat is onzin. Wanneer het in relatie tot het begrip God gebeurt, dan moet dat begrip God er iets mee te maken hebben. Wanneer ik denk dat ik veel krachten heb, dan heb ik ze noodzakelijkerwijs niet altijd. Maar wanneer ik geloof dat ik deel ben van een grotere kracht, dan blijkt weer dat ik daar steeds kracht uit kan putten. Waarom? Waarschijnlijk weer omdat ik toch bij een groter geheel hoor en eigenlijk dat grotere geheel dan gebruik. Maar dat kan ik alleen maar wanneer ik er werkelijk aan geloof. Er zijn duizend en een van die dingen en die kun je nooit helemaal duidelijk maken, omschrijven. Ik vroeg bijvoorbeeld, wat is dan de werkelijkheid van een mens op aarde? Nou zei, dat is een stuk woestijn en een hele hoop luchtspiegeling. Ik zeg, hoe wil je dat nou vertellen? Nou zegt hij, heel eenvoudig. Wat de mens een werkelijkheid heeft, is allemaal heel simpel. Maar wat hij ervan maakt, is vaak erg ingewikkeld. Omdat hij beelden die hij zich van vroeger herinnert, of die hij aanvoelt in een andere wereld, eigenlijk projecteert over de werkelijkheid waarin hij leeft. Daarom zegt, het is een luchtspiegeling in Fata Morgana. Nou, als ik het zo bekijk, heb ik dan in mijn tijd op aarde heel wat aardige Fata Morgana's leren kennen. Ja, dat mag toch ook gezegd worden. Mens is een mens. En als je doodgaat, dan ben je toch mens geweest, hoor. Alleen een onmens die overgaat, die wordt onmenselijk. En dan is in de ogen van de ander of een engel of een duivel. Maar daartussen ligt niets. En de meeste die volgens de mensen op aarde engelen zijn, zijn in feite duivels. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ik ben verder gaan kijken en toen kwam ik nog tot een paar vreemde constateringen dus. Wanneer u in een heilige gelooft, in een heel gekke, in een heilige, waar vind je er een? Ja, in een of andere almanak, alleen nadat ze dood zijn en hun zonden vergeten zijn. Maar als u gelooft in die heilige en hij heet voor mijn part Sebastiaan, of Bastiaan Adriaan mag ook, en u bidt dat die heilige u zal helpen, dan hoeft die heilige niet te bestaan en ik kan u toch helpen. Waarom? Nou, het blijkt dat die heilige een symbool is voor iets. Het is een aspect van de totale werkelijkheid waarop u zich beroept in een vorm die het niet bezit, maar met eigenschappen die wel degelijk aanwezig zijn. En dan blijkt dat de eigenschappen werken en niet de vormen. Ook alweer zoiets geks, hè. Ik heb me ook afgevraagd of je met al dat praten over werkelijkheid eigenlijk niet heel ver van de werkelijkheid af komt te staan. Want het is natuurlijk gemakkelijk om te zeggen, u leeft in een wereld van illusie. Ja. Maar als zo'n illusie op je tenen valt, dan voel je dat, en als je dan GVD zegt, dan is dat geen reactie op een illusie, maar op een ervaren werkelijkheid. Werkelijkheid is volgens mij al datgene dat voor ons kenbaar en schijnbaar onveranderlijk bestaat. En dat houdt in dat er veel verschillende reeksen van werkelijkheden moeten bestaan. Want de dingen die de een mooi en goed vindt, vindt de ander lelijk. Ja? Klein verschil. Maar het betekent wel dat je de wereld anders ziet. Die wereld anders ziet, leef je er anders in, je reageert er anders op. En het eindresultaat kunt u zich denken. Je leeft anders, je ervaart anders. En toch leven die mensen vaak vlak naast elkaar. Ik heb het ook meegemaakt. Fijn geeft het ook. We zijn ook allemaal al lang dood, hoor. Maar ik had een buurman die dacht dat zijn vrouw een heilige was. En zij dacht van hem dat hij stommeling was. De heilige was niet heilig en de stommeling was niet stom. Het enige stom aan de stommeling was dat hij niet keek wat er achter het mond van de heilige zat. Begrijpt u wat ik bedoel? Voor hem was het reuze leuk, ze had ontzettend veel afwisseling. En voor hem was het ook reuze leuk, want hij had een ideaal om zich aan vast te klompen. Dat komt geloof ik heel vaak voor, maar voor die man was die vrouw zo. En voor die vrouw was die man zo. Hij leefde dus toch eigenlijk in een heel verschillende wereld. Ze leefde met iemand die niet eens echt bestond. Ze waren er nog gelukkig mee ook. Kun je dat voorstellen? Ik heb dat ook meegemaakt met mensen die overkomen en dan vertellen, ja, dan hebben ze het een of ander gehad, weet u wel. Manie of een depressie of ze zijn helemaal misjokken geweest. En als je dan hoort vertellen over werelden waar ineens monsters opduiken, dan ben je geneigd te zeggen, nou ja, goed, ziekteverschijnsel. Maar als je dan kijkt naar de inhoud van die mensen, voor hen was dat volkomen echt. Nog steeds een volkomen reële herinnering. Ze zien het in een andere samenhang, ongetwijfeld. Maar de ervaring blijft bestaan. Zijn die monsters er nou of niet? Is bij die achtervolgingswaanzin die achtervolging een illusie geweest? Menselijk gezien wel. Maar als beleving weer niet. Ik vind het uitermate verwarrend, om eerlijk te zijn. Ik zou heel graag een wereld hebben met een vast kader, dat je mooi in kunt delen. En dat je kunt zeggen, zus en zo liggen de zaken, dat en dat is werkelijk. En al het andere bestaat niet. Er zijn trouwens een hoop mensen die dat doen, die noemen zich dan vaak wetenschappelijk onderlegd. Maar, nou ja, kunnen ze ook niets aan doen. Hè? Dus ook maar een systeem van denken. De werkelijkheid waarover onze vriend bezig is natuurlijk een beetje groter dan de werkelijkheid waarover ik nu lekker zit te zwammen. Want zijn werkelijkheid is, dacht ik, bijna kosmisch. Als je zover bent dat je geen enkele vorm en geen enkel kenbaar onderscheid meer nodig hebt om toch de totaliteit te kennen en te ervaren, dan moet je wel ergens heel dicht bij de waarheid zitten, dacht ik. Hoe je het zal uitdrukken, ja, waarschijnlijk veel eenvoudiger dan ik het ooit zou kunnen. Met een hele hoop onderstromingen, waardoor het veel duidelijker lijkt dan het is. Want ik heb in de loop der tijd al heel wat gastsprekers leren kennen. En de meeste van hen hebben een enorme uitstraling. En die gebruiken ze dan om u dingen te laten horen die ze eigenlijk niet zeggen. Heel gek, hè? Is dat nou een illusie of is het waar? Ik denk dat het waarheid is voor hen en dat ze u tijdelijk betrekken in hun eigen waarheid. Ik verwacht dat van deze gastspreker ook. Hij leeft met zijn beeld van werkelijkheid. En nu kunnen wij wel zeggen, het is misschien wel zo, maar laten we het dan eens hemelsnaam achter zeggen voor hem. Want we weten niet hoe het voor onszelf zal zijn. Misschien bereiken we een ogenblik, we zeggen, ja, we kunnen het volledig aanvaarden. Maar tot die tijd, ach, laat ik het zo zeggen, als je vergist en je neemt de Tabasco in plaats van de ketchup, en je bent er dan nog erg royaal mee, dan kan het wel een illusie zijn dat je vlam bespuurt, maar je hebt toch een gevoel wat er heel dichtbij komt. Hè? Kun je zeggen, ja, het ligt aan de pepers. Maar zitten er wel pepers in? Is het misschien een chemisch product? Je kunt nooit weten. Met andere woorden, we nemen een hele hoop dingen aan. En wat we aannemen en ervaren is voor ons echt. En zijn kosmische waarheid, zijn kosmische werkelijkheid, is iets waar wij wel in leven, maar dat we niet kunnen beleven. En zolang je iets niet beleven kunt, zou ik zeggen, is het voor jou niet werkelijk. Ja, ik hoor nog niemand zuchten, dat valt me alweer mee. Want u zult nog even het met mij moeten stellen. Laat ik eens proberen om een paar dingen op een rijtje te zetten die ik dan uitgekiend heb voor mezelf na dat bekende interview, hè, want het hoort erbij, hè. Ik kreeg een gastspreker. Nou, en in dit geval kon ik er niet eens bij komen. Ik moest wachten tot ik een lijntje kreeg, weet je wel. Nou ja, toen kreeg ik dus al die gegevens door. En dan zit je dat op je eigen niveau te verwerken. En dan probeer je dat ook nog weer om te zetten in enigszins redelijke termen. Dan kom je dus tot bepaalde conclusies. Alweer, ik zeg niet, ze zijn volledig juist. Dat weet ik niet eens. Maar voor mij zijn ze de beste omschrijving. Hè? Het eerste is dit. Een wereld is gebaseerd op je vermogen waar te nemen en te ervaren. Daar waar die vermogens ontbreken, zal de wereld niet identiek zijn aan die van anderen die wel in staat zijn alles waar te nemen. Op het ogenblik dat een stukje werkelijkheid wegvalt, zal er een ander stukje werkelijkheid ontstaan. Er is een compensatie. Een werkelijkheid is altijd voor jou een volledige wereld met alle tegenstellingen en alle aspecten die bij een wereld horen, inclusief de wetmatigheden en wat iets meer zijn. Maar die wereld met haar wetmatigheden regeert wel jou, maar niet een ander die op welke wijze dan ook de wereld anders ervaart. Verder kom ik tot de conclusie. Werkelijkheid is een begrip dat wij hanteren omdat we het niet begrijpen. Want op het ogenblik dat wij iets werkelijk noemen, hebben wij het over ons wezen en niet over feiten die buiten ons liggen zonder meer. Onze werelden en onze werkelijkheden zijn een uitdrukking van door ons ervaren relaties. Niet zonder meer van vaststaande feiten of onveranderlijkheden. Werelden van stof en geest die ik ervaren, nu ik dood ben dus hoor, voor die tijd geloofde ik het ook niet, maar lopen nog sterk door elkaar heen. Er zijn werelden waarin eigenlijk uw wereld een beetje is opgenomen. Een geest kan zitten hunkeren naar dat glaasje vruchtbaar sap dat u daar zit te consumeren, omdat hij ook graag een tikkeltje Lazarus zou zijn. Maar helaas, hij beseft dat het materie is. Daardoor kan hij de roes niet krijgen, niet Lazarus worden en wordt zijn heropstanding uitgesteld. Dat klinkt krankzinnig, maar er zijn veel entiteiten die op die manier wereldgebonden nog rondzwerven. Soms aan een gewoonte gebonden, soms aan een bepaalde zorg, een probleem, soms gewoon aan bezit waar ze geen afstand van willen doen. De machteloosheid komt voort uit het begrip ik ben dood. Op het ogenblik dat dat begrip niet of niet volledig aanwezig is, ontstaat er voor die geest wel degelijk een mogelijkheid om materie te hanteren en om er iets mee te doen. Je zou dus kunnen zeggen, de wereld van de geest wordt ook bepaald door zijn eigen besef. En wanneer iemand nu eens niet gelooft in de dood, dan kan hij niet sterven. Maar geloven is niet alleen maar niet willen weten dat. Je moet van binnen weten dat het niet is. Dan pas maak je het waar. Onze wereld wordt bepaald door onze gevoelens. Veel meer dan door onze beredeneringen of waarnemingen alleen. Het is altijd een associatie die wij hebben bij bepaalde ervaringen, maar ook een zekerheid waardoor we die ervaringen als het ware boetseren, vormgeven. Ik denk dat dit tot op zekere hoogte zelfs het principe is van de magie. Ik weet van magie weet men tegenwoordig niet veel meer af. Er is nou een andere firma die brengt magie. Maar Nou ja, dat is ook weer een vraag. Er zitten heel veel mensen mee. Mag hij wel, mag hij niet. Hè? Maar in de magie werk je dus met een wereld die niet reëel is. Of denkt u werkelijk dat als je al die namen zit uit te brullen, dat er wezens bestaan die die namen dragen? Nee, je hanteert begrippen. De naam is de uitdrukking van een bepaald oerbeeld dat in je bestaat. Maar wanneer je dat doet, en je gelooft als het ware erin, je bent helemaal overtuigd dat het werkt, dan zijn die werkingen voor jou reëel. En zolang andere dingen deel uitmaken van jouw bestaan of wereld, dan kunnen ze ook daarin werkzaam zijn en in verschijning treden. Maar ze kunnen dus niet werken op iets waar ik niet in geloof. Maar als ik geloof dat er een zekere Pieter Jansen bestaat, die er mogelijk helemaal niet is, schoon volgens telefoonboek zal die er wel zijn. Maar. En ik heb een beeld van die Pieter Jansen, dan zal dat beeld en niet die naam bepalend zijn voor elke magische werking die ik oproep. Ook wanneer ik ze richt op Pieter Jansen. Hetzelfde zegelmagie bijvoorbeeld. Nou ja, met zegelmagie werken, dat is zoiets als zeggen, een blauwdruk is even goed als een echte machine. Dat is natuurlijk maar heel beperkt waar. Maar de machine ben ik zelf. Ik zelf schep de psychische krachten. Ik schep al de relaties die bij het zegel behoren. En wanneer ik dat goed doe, dan werkt dat zegel, natuurlijk. En als een ander erin gelooft, dan werkt dat zegel ook voor die ander. Een beetje krankzinnigheid zo bekijkt. Kunt u zich realiseren dat er een hele hoop mensen op de wereld zijn die leven in een wereld waarin er geen geesten bestaan? Als ze doodgaan, zijn ze ontzettend alleen. Tot het ogenblik dat ze gaan beseffen dat die eenzaamheid niet werkelijk is. En dan krijgen ze contact met anderen, maar dan zeggen ze niet, dit zijn geesten. Dan zeggen ze, heel klassiek, waar ben ik? Heb ik aan de lijve meegemaakt. Nou ja, aan de lijve, ik heb geen lijf meer. Prettig ook trouwens. Heb je hoofdzakelijk last van hoor, van de lijf. Maar. En, bovendien, ik had in mijn tijd een lijvig lijf. Hè. Ik voel me nou op het ogenblik slank. Kunt u nagaan hoe erg het geweest is. De werkelijkheid is de illusie die wij verbinden aan het onbegrepene. Ik geloof dat ik daar een wijsheid zeg die heel wat verder reikt dan ik zelf op het ogenblik kan beseffen. Wij leven in een wereld van illusies omdat wij niet in staat zijn de werkelijkheid te begrijpen. En de delen ervan die we wel begrijpen, dan toch tot een sluitend geheel proberen samen te voegen. Onze synthese van zeer kleine delen werkelijkheid schept voor ons de persoonlijke werkelijkheid. Ja, je kunt op gekke ideeën komen als je in zo'n discussie. Ik heb twee keer wat gezegd, geloof ik hoor. Nou, de eerste keer was het, ik ben die en die en ik wil u vragen. De tweede keer was, kunt u dat nog een keer uitleggen? Dan discussie noemt, maar ja. In feite gebeurt hier op aarde ook wel, dus geen woorden over vuil maken. Maar je komt op allerhand vreemde denkbeelden als je ermee geconfronteerd wordt. En bij ons zijn er een hele hoop aanhangers van begrippen als een tweede werkelijkheid. Ze zeggen er is een werkelijkheid die verder reikt en anders is dan datgene wat je normaal als zodanig ervaart. Op het ogenblik dat je die andere werkelijkheid accepteert als heersend, als dominerend, gaat die optreden in plaats van jouw eigen werkelijkheid. en zal in alle harmonische elementen van je menselijke werkelijkheid dus zich kunnen manifesteren. Het is ook een soort magie. Hè? Alles bij elkaar. Ja. Kunnen we zeggen, dit is een poging om je eigen innerlijke wereld te benaderen. Want je hebt een innerlijke werkelijkheid, zeggen ze altijd. Hè? Die innerlijke werkelijkheid, dat is heel iets anders natuurlijk dan gewoon werkelijkheid. Maar pas wanneer wij de waarde van de zogenaamde werkelijkheid hier en daar is een beetje, hoe moet ik zeggen, onder voorbehoud gaan stellen, kunnen we die innerlijke werkelijkheid beter bereiken. Wanneer wij werkelijk zijn, en dat geloof ik, dan moet er in ons iets van de werkelijkheid schuilen. Maar zolang we dat blijven aankleden met allerhand ideetjes van dit ben ik en dit moet ik en dat kan ik, dan komen we er niet. De tweede werkelijkheid is een vervanging van de werkelijkheid. En het verschil tussen deze beiden maakt het mogelijk iets te zeggen omtrent de werkelijkheid die in je leeft, dacht ik. Ik zal dat allemaal zo dadelijk aan die gastspreker overlaten. Want we hebben dat al meer ervaren. Gastsprekers kunnen heel eenvoudig zeggen waar wij geen raad mee weten. En u denkt dan allemaal nog dat u het begrepen hebt ook. Wij zelfs denken dat dan soms. Maar later blijkt er dan toch wel weer hier of daar een stukje aan los te zijn. Vrienden, het was voor mij uitermate moeilijk om op mijn manier iets over de werkelijkheid te zeggen. Ik heb het gevoel dat ik dan iets loslaat waar ik eigenlijk te zeer aan gehecht ben. En toch heb ik het gevoel dat hetgeen ik heb gezegd grotendeels juist is. Alleen weet ik niet hoe. Wanneer u dadelijk met die gastspreker te maken krijgt, dan zou ik u de raad willen geven om de trillingen op te nemen die je uitzendt en om daarnaast dan die woorden maar een beetje over je heen te laten gaan. Ik denk dat u dan als vanzelf die elementen opneemt uit het geheel die voor u op het ogenblik belangrijk zijn. Want of uw werkelijkheid nou werkelijkheid is voor ons een ander of niet, u moet ermee leven. En als u de betrekkelijkheid van delen van die werkelijkheid dan toch gaat aanvoelen, dan wordt u misschien meer meester over uw wereld en bent u minder de slaaf van omstandigheden. En daar wou ik het bij laten. Beklag kunt u eventueel later bij het bestuur indienen, dan hebben wij met die ellende niets te maken. Ik wens u een zeer gezegende avond toe en ik hoop dat u na 15 tot 20 minuten dus, wanneer de gastspreker komt, voor uzelf dat ene punt vindt dat voor u belangrijk is. Ik dank u voor uw aandacht. Goedenavond.